Kerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn. Luisteraars, mijn naam is Albert-Jan Vonk. Van harte welkom in onze uitzending van 6 juli 2025. Straks om 9:30 kunt u gaan kijken en luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is te vinden via onze website en de dienst zal eveneens worden getoond via internet. Voorganger van vandaag is dominee De Vries en we hebben op het orgel Simon Stelling. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Marianne.
Dankjewel Albert-Jan. Luisteraars thuis, van harte welkom in dit half uur voor gewijde muziek. Het lied waarmee we starten is O hoogte en diepte, loof nu God. Het is gezang 461 en wordt uitgevoerd door christelijk gemengd koor Omnia Cum Deo uit Nieuw-Lekkerland.
Thank you.
luisteraar die niet genoemd wil worden, heeft een lied aangevraagd en dat wil hij of zij aanbieden aan alle luisteraars van de Draadomroep. Heer, ik geef me aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer. Het wordt gezongen door Jesse Kim IJzer. Bestemd voor alle luisteraars van de Draadomroep. Het wordt uitgevoerd door Christelijk Urke Visserskoor Crescendo. En het lied is Ziet in blinde razernij. Voor volgende week hebben we geen jarige te melden binnen ons bestand. Maar wilt u een lied aanvragen voor een jarige of dat u lied zelf heel erg mooi vindt en nog een keer wil horen, dan kunt u dat doen bij Marijke Helverstein, telefoon 47-234-8. 47-234-8. We gaan nu luisteren naar het christelijk gemengd koor Rejoice uit Julianadorp. Zij zingen Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Christelijk mannenkoor door Eendracht verbonden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, zingt nu Eén naam is onze hopen, één grond heeft Christus kerk. sta op, een morgen ongedacht. Gods dag is aangebroken. U luistert naar Christelijk Gemengd Koor Vox Humana te Oldenbroek. We gaan nu luisteren naar Christelijk Gemengd Koor De Zeeklank te Vollenhoven. Zij zingt De zon schijnt in mijn ziel vandaag, het donker is gezwicht.
Naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk, die ook te bekijken is via internet. Voorganger in deze dienst is dominee De Vries. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Jaap Stapper. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee S. de Vries Terpstra. Er is vandaag 12 plus groep. Alle kinderen en jongeren gaan naar de ruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar Circle for Life. Zij helpen ouders met het zoeken naar manieren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Door het verbouwen van gewassen of het houden van kleine dieren. Ze zorgt dat kinderen naar school gaan, een maaltijd krijgen en medicatie. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat het boeket bloemen met een bemoedigende groet naar Joop en Joke Bos. Door Bekkenstraat 151. En er gaat een boeket met een bemoedigende groet naar de heer J.J. de Kort, Indiapad 8. Hij verblijft nu tijdelijk in Noorderbrink op de vierde verdieping. De laatste tijd zijn er helaas enkele fietsen gestolen tijdens de kerkdienst. Deze stonden zowel binnen als buiten de hekken van de kerk. Dat is natuurlijk erg vervelend. Om verdere diefstal te voorkomen, nemen we onze afsluitbare fietsenstalling weer in gebruik. Dat is hier iets tussen Sebastiaan en de Adventskerk in. De toegang wordt tijdens de kerkdienst afgesloten, zodat het voor dieven een stuk moeilijker wordt om nog fietsen te stelen. We adviseren daarom iedereen om hun fiets in die stalling te zetten. Aanstaande dinsdag is er weer een koffieochtend om 10:00. Per abuis is dat niet in het kerkblad of op de website vermeld. Denkt u aan de oproep voor goede gebruikte theedoeken of slippers voor Malawi. Op de website wordt hier aandacht voor gevraagd. Achter in de kerk staan kratten waarin u de theedoeken en slippers kunt deponeren. Alvast hartelijk dank. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 119, de verzen 1, 40 en 65. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer. In de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Afgelopen week, zo een keer bij het ontbijt, stelde onze jongste, 5 jaar is hij, ik noem geen naam, de vraag: mama, wie is de baas van alle landen? Wie is de koning van alle koningen? Ja, ik antwoordde natuurlijk dat dat God is. Maar ik vertelde er ook bij dat niet iedereen dat vindt. Dat God de koning is van alle koningen. En ik vertelde ook dat niet iedereen naar God luistert. Nee, antwoordt hij, maar ik hoor Gods stem toch ook niet? Theologie aan de ontbijttafel. Het is er soms zomaar. De Heer is koning, hij geeft ons zijn geboden, zijn wetten. Daar zongen we van met Psalm 119... En als iedereen zich nou aan Gods gebod zou houden, wat zou de wereld er dan anders uitzien? Maar ja, was het maar zo simpel. Want je kunt wel naar andere wijze de beelden over wat er in de wereld gebeurt, die komen tijdens zo'n psalm misschien zelfs wel op je netvlies. Maar je weet voor jezelf ook wel dat je niet altijd doet wat God van je vraagt. We zingen een lied bij de 10 geboden, lied 310. Eén is de Heer, de God der goden.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Als iedereen toch zou doen wat u wilt, wat zou de wereld er dan anders uitzien? Als iedereen toch uw naam hoog zou houden. Als iedereen eerbied zou hebben voor het leven dat u geeft. Als mensen zich meer lieten leiden door uw geest dan door hun eigen verlangens. Als de liefde altijd het eerste en het laatste woord zou spreken. Hoe anders zou ons leven er dan uitzien? We zien wat er in de wereld gebeurt. En kunnen vaak zo goed aanwijzen wat er allemaal misgaat. Maar we weten zelf ook hoe we het in ons eigen leven doen. Dat we doen wat we eigenlijk niet willen. En dat we wel weten hoe het anders kan. Maar er is altijd wel weer wat. Altijd wel weer een excuus. Een reden, een gebeurtenis. Iets leuks of iets moeilijks. Of het gaat allemaal gewoon zijn gangetje. Waardoor er afstand ontstaat tussen u en ons. En daarom bidden wij u, vergeef ons alstublieft, Heer, dat we ons niet houden aan uw wet. En help ons om daar toch telkens weer naar terug te gaan. Schenk ons de genade dat we zo leven in uw liefde. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered, schrijft Paulus. Want groter dan onze schuld is Gods genade. Sterker dan de dood is zijn liefde. En verder dan onze nood reikt zijn trouw. Jezus zei, ik lees Johannes 15 vanaf vers 9. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Wij prijzen Gods naam om die liefde met lied 305. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam. Vieren we hier de overstapdienst, dan gaat mijn collega dominee Van Riksoort voor. Maar de andere 3 zondagen in juli mag ik voorgaan. En ik heb ervoor gekozen om dan te lezen uit het Bijbelboek Esther. En dat boek, dat begint met een feest van koning Ahasveros. Het is dan ongeveer 500 jaar voor Christus en koning Ahasveros, ook wel bekend als Xerxes, die is de koning van Perzië. Dan moeten we denken aan het huidige Iran. Ahasveros geeft een feest dat 180 dagen duurt en de koninklijke wijn vloeit rijkelijk. All you can drink, zullen we maar zeggen. En de vrouw van koning Ahasveros, koningin Wasti, die moet bij dat feest aan alle mannen haar schoonheid tonen. Me too avant la lettre. Maar Wasti weigert en Ahasveros stuurt haar weg. En hij scherpt de regels aan. Alle vrouwen in zijn koninkrijk moeten hun mannen onderdanig zijn. Want stel je voor dat vrouwen het voorbeeld van Wasti zouden volgen. Vandaag lezen we hoe het dan verder gaat met Ahasveros nadat hij Wasti heeft weggestuurd. En dan komt Esther in beeld. Nou, voordat we de Bijbel gaan openen en de kinderen naar hun eigen dienst gaan, bidden wij dat de Heilige Geest ons het verhaal wil laten begrijpen. Laten we bidden. Heer onze God, omdat u er bent, zijn wij hier. Omdat u gesproken hebt, luisteren wij keer op keer naar uw woord, om uw stem te horen. En toch lijkt u soms zo ver weg, of misschien zelfs afwezig. We zien u niet, we horen uw stem niet in het dagelijks leven. Er zijn zoveel andere geluiden die onze aandacht vragen. En daarom bidden wij u vanmorgen. Wilt u onze harten openen voor uw liefde? Wilt u onze oren openen, dat wij uw stem verstaan? Niet alleen in dit uur, maar ook in de week die komt. Maak ons opmerkzaam voor uw aanwezigheid, Heer, door uw Heilige Geest. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Kinderen, ik heb jullie hulp nodig. Willen jullie naar voren komen? Ja, kom er maar een beetje omheen staan. Ik weet niet met hoeveel jullie zijn en of dat een beetje past. Nou, vast wel. Zo, en nu jullie hier staan, zien de mensen in de kerk niks meer. Dus vertel maar even, wat staat hier?
Een poppetjes.
Poppetjes? Wat zijn dat voor poppetjes?
Schaakstukken.
Ja, kun je zo gaan schaken? Wat moet er nog gebeuren?
Je moet ze naar een andere plek doen. En als je eentje hebt gepakt, dan mag je hem aan je eigen kant houden.
Nou, je hebt wel eens geschaakt dus. Zo werkt dat, hè? Maar voor de mensen die het niet zijn, hebben jullie wel eens geschaakt? Oh, dat is mooi. Kom dan even hier staan als je wil. Anders sta je ook helemaal achteraan. Ja, we gaan niet schaken, maar kijk, ik heb hier nog de zwarte stukken staan, maar de witte nog niet. Willen jullie de witte even met elkaar op de goede plekken zetten? Begin maar. Nou, wat zien we? De torens gaan op de hoeken. Wat heb je daar in je hand?
Een loper.
En waar zet je die?
Naast het paard en de koning.
Naast de koning, hè? Zo, is het compleet? Hoezo?
De koningin mist.
De koningin mist. Wat moet je dan doen als je gaat schaken? Hoe kan je dan weer aan een koningin komen?
Bij een ander schaakspel pakken.
Bij een ander schaakspel pakken. Ja. Slim. Dan mist de andere ook, precies.
Er ontbreekt nog een poppetje.
Precies, de koningin ontbreekt. En nou kan je in een schaakspel dus weer een koningin krijgen.
Je moet een spion helemaal naar de
achterleggen.
Ja, heel knap. Zo'n pion, hè, waar er hier wel 8 van zijn. Als die naar de overkant komt, dan mag je een nieuwe koningin hebben, hè, een nieuwe dame. Nou, dat klopt. En weet je, in het Bijbelverhaal van Esther is dat eigenlijk ook aan de hand. Want koning Ahasveros heeft geen koningin meer. En dan bedenken zijn lopers, zijn kamerdienaren die naast hem staan en die voor hem de weg een beetje vrij moeten houden. Die bedenken dan, breng maar een nieuwe koningin. Dus er worden allemaal meisjes uit het land gebracht. En dan zal er 1 zijn die naar de overkant komt. En dat wordt de nieuwe koningin voor koning Ahasveros. Dit is een bijzonder verhaal en dat staat in de Bijbel. En in dat verhaal ontdek je dat God er iets mee te maken heeft, dat juist dat meisje Esther de nieuwe koningin wordt. Want zij gaat een belangrijke rol spelen voor het Joodse volk. Nou, daar gaan we in de komende weken over nadenken hier in de kerk. Jullie hebben in jullie kindernevendienst nog andere verhalen erbij. Vandaag gaat het zowel bij jullie, denk ik, als ook bij ons over vertrouwen. Vertrouw je dat God je leidt, dat jouw levenslot in de handen van God is. Bij God komt het goed, ben je veilig. Dus dat gaan we zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En daarna gaan jullie lekker naar de nevendienst. Na de lezing zingen we lied 945. Dat lied kennen we nog niet, denk ik, maar het komt in de komende weken ook weer terug. Ik dacht na over de rol van Esther en over onze eigen rol. Ook in het hele wereldgebeuren en alles om je heen. En als je in je persoonlijke omgeving ziet dat er onrecht gebeurt, hoe ga je daar dan mee om? Hoe doe je dat als christen? En dit lied geeft daar woorden aan. We lezen Esther 2 vanmorgen. Wasti is weggestuurd en Ahasveros heeft heel zijn rijk post gestuurd. Iedere man moet thuis heer en meester zijn. We lezen hoe God mensen aanwijst om het verschil te maken. Esther 2 vanaf het begin. Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti. Hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. Zijn kamerdienaars opperden, er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes en die bij elkaar te brengen in de burcht van Susa, in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de eunuch die de koning als haremwachter dient, en een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in de plaats van Wasti. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hij was een van de ballingen uit Jeruzalem die samen met Jechonja, de koning van Juda, door koning Nebukadnezar van Babylonië in ballingschap waren weggevoerd. Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook Esther genoemd, die een nicht van hem was en geen vader en moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje was mooi en aantrekkelijk. Toen nu het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje beviel hem en won zijn gunst. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven, en stelde hij 7 voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stamde. Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om bij koning Ahasveros te komen wanneer na 12 maanden haar schoonheidsbehandeling, overeenkomstig de voorschriften, voor de vrouwen voltooid was. 6 maanden werden ze behandeld met mirreolie, 6 maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. En telkens, als er een meisje na deze voorbereiding naar de koning ging, werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar het koninklijk paleis. 'S Avonds ging ze daar naar binnen, 's morgens keerde ze terug. Ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Saasgas, de eunuch die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Toen het de beurt was van Esther, de dochter van Abigail, die een oom was van haar pleegvader Mordechai, verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch, die de koning als haremwachter diende. En allen die Esther zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Esther bij koning Ahasveros gebracht, in het koninklijk paleis, in het 7e jaar van zijn regering, in de 10e maand, de maand Tebet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn gunst en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgenoten en hoge functionarissen. Het feestmaal van Esther. Ook kondigde hij voor alle provincies een rustdag af. En met een vrijgevigheid die men van een koning mag verwachten, deelde hij geschenken uit. Een lied dat we nog wel eens vaker kunnen zingen. En ik denk dat het ook steeds meer doordringt wat we eigenlijk aan het zingen zijn als we dat doen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer het stof is neergedaald, ziet koning Ahasveros wat er overblijft. Daar zit hij dan, zonder Wasti. Is dit dan wat hij wilde? Was het zijn keuze of is het hem overkomen? Hoe heeft het zover kunnen komen en waardoor? Ja, hij heeft er zelf mee ingestemd. Ja, het leek het beste. Het was ook ingewikkeld. Eigenlijk kon hij niet anders. Ja, was het de drank? Zijn eigen grootheidswaan? Of de stemmen van zijn raadsheren? Moeilijk te zeggen wat nu de meeste invloed op hem had. Hoe vrij is hij eigenlijk als koning? Je zou kunnen zeggen dat Ahasveros vastzit in zijn eigen systeem. Zijn gedachten gaan uit naar Wasti. Maar de wet van Meden en Persen is onverbiddelijk. Er is geen weg terug. En ja, dat heeft hij te danken aan zijn raadsheren, de wetgeleerden en de rechtsgeleerden. Door hen is er in de wetten van Medië en Perzië schriftelijk vastgelegd: Wasti mag de koning niet meer onder ogen komen. Het is een wet van Meden en Perzen en die is onherroepelijk. Daar zit hij dan, Ahasveros, Xerxes, de hoogste heerser, zoiets betekent dat. Maar zijn kamerdienaars die lopen voor hem uit. Mooie heerser, fijne verhoudingen. De koning moet maar wat afleiding hebben, zeggen de kamerheren. Anders blijft hij maar aan Wasti denken. En zij is geen optie meer. Het stof is neergedaald. Zijn woede is bedaard. De kater komt later. En Ahasveros ziet wat er voor hem is overgebleven. In films en verhalen en in het nieuws herkennen we overal mensen zoals Ahasveros. Ze weten altijd weer de aandacht naar zichzelf toe te trekken. Maar wat een genadeloos bestaan kan het zijn als alleenheerser. Het is eenzaam aan de top. We zien wat dat betekent voor deze koning aan de top van dat enorme rijk. Hij wordt keihard gestraft voor zijn eigen fouten. Ja, hij is verstrikt geraakt in het systeem, omdat een wet van Meden en Persen onherroepelijk is. Definitief, geen weg terug. Kan dat niet anders? Ja, het kan wel. Het kan wel als we kijken naar andere koningen in de Bijbel. Wij willen een koning, riep Israël in de tijd van Samuel. Wij willen een koning, net als de andere volken. En Israël kreeg een koning, met alle gevolgen van dien. Maar in tegenstelling tot de andere volken, hebben de koningen van Israël niet zelf het laatste woord. Zij zijn koningen die in dienst zijn van de God van Israël. En dat zet hun heerschappij in een heel ander perspectief. Want net als andere koningen maken ook zij fouten. En evengoed laten zij zich leiden door de verkeerde motieven. Maar uiteindelijk zijn zij geen alleenheersers die met one big beautiful bill de toekomst kunnen bepalen. Ze moeten leren om te heersen. Om niet te heersen, maar te dienen. Ze zijn dienaars van de Allerhoogste God. En dat betekent dus ook dat zij niet verstrikt kunnen raken in onherroepelijke wetten zoals die van de Mede en de Perzen. Ze zijn geen slaaf van structuren die hen opsluiten. Nee, ze zijn verbonden aan de levende God die bevrijdt. En dat betekent dat er altijd een weg terug is wanneer je de fout ingaat. Als het stof neerdaalt en je ziet wat er overblijft, dan is er een weg terug. En dat is de weg door het stof. De weg van berouw, van spijt betuigen en de hand pakken die je wordt aangereikt, die je weer op beide benen zet. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor koningen. Dat geldt voor ieder mens wanneer je God erkent als de Heer en Meester van je leven. We zien het bij koning David, maar ook bij een aantal andere Bijbelse koningen. Ook al verspeelt koning David zijn rechten, hij vindt genade in de ogen van God. En hij krijgt weer perspectief. God helpt hem verder. En dat is alvast een stukje evangelie dat we dwars door het Bijbelboek van Esther heen mogen horen. God is geen God van wetten van Mede en Perzen, maar een God die met mensen meetrekt. Door de woestijn, door het water, door het stof, ja zelfs door de dood. Want zijn zoon Jezus Christus is de koning der Joden die zelf door het stof gaat. Die dwars door de dood het leven geeft aan iedereen die op hem vertrouwt. Die God is de God van Israël. De God die niet loslaat, die blijft zoeken, die blijft helpen. Ook in zo'n seculiere tijd als de tijd van Esther. Gods naam wordt in het hele Bijbelboek niet genoemd. Maar gaandeweg wordt toch zichtbaar dat hij op een verborgen manier aanwezig is. Dat hij aan zet is wanneer Hadassa naar voren geschoven wordt als nieuwe koningin. Maar waarom wordt er dan niet van God gesproken in dit Bijbelboek? Door heel het Bijbelboek heen zie je dat God zijn volk niet loslaat, maar zijn naam klinkt niet. Het lijkt op wat we in ons land ook regelmatig zien gebeuren wanneer mensen zich beroepen op de joods-christelijke wortels van ons land. Dat wordt er dan bijgehaald als een argument wanneer een beslissing genomen moet worden. Terwijl het joods-christelijk geloof maar amper een rol speelt in het bewustzijn van veel mensen. Politici noemden tot voor kort in ieder geval regelmatig de joods-christelijke traditie als het gaat om de identiteit van ons land. Al heb ik de indruk dat dat de laatste tijd gevoeliger ligt. Maar de joods-christelijke identiteit is een argument als het gaat over de Nederlandse identiteit. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de identiteit van vluchtelingen die hier hun heil zoeken. Maar vraag je de gemiddelde Nederlander wat er nu typisch Nederlands is, dan hebben mensen het nog eerder over kaas en molens of fietsen dan dat het gaat over geloof. God nog gebod worden dan genoemd. Het is als in het boek Esther. In ons spreken is God de grote afwezige. Dat wil zeggen, hij krijgt geen ruimte. En die joods-christelijke wortels die komen dan alleen ter sprake wanneer het gaat om een afbakening van het mijn en het dijn. En dat heeft met God vrij weinig te maken. Het gaat over macht en dominantie en nergens over de geboden die God ons geeft. Om God lief te hebben en je naaste als jezelf en te zorgen voor je kwetsbare naaste. Het is dus niet zo moeilijk om hier al wat lijnen uit het begin van Esther door te trekken naar vandaag. We hoorden hoe Ahasveros na het verzet van zijn vrouw de teugels wat strakker trok. Hij zet haar uit het paleis. En daarmee moet deze gebeurtenis andere vrouwen tot een voorbeeld zijn. Alle vrouwen moeten hun mannen onderdanig zijn. Want stel je voor dat er meer vrouwen zijn die in opstand komen tegen uitbuiting. De kwetsbare delft het onderspit. Het is de angst die hier de grote raadgever is. Het is een systeem waarin een groep dominant is en heerst over een andere groep. Het is een patroon dat in allerlei variaties terugkeert. En nu de hulp aan ongedocumenteerden strafbaar dreigt te worden, zijn het weer vooral de meest kwetsbaren die hier de dupe van dreigen te worden. Mensen die zonder dat ze het willen op straat beland zijn, die durven niet meer om hulp te vragen. Bijvoorbeeld wanneer ze uitgebuit worden. En juist zij gaan nog verder de illegaliteit in. Ze kruipen nog dieper weg met alle gevolgen van dien. Ja, het is van alle tijden. Problemen worden toegeschreven aan groepen mensen, maar eigenlijk is er iets anders aan de hand. Er wordt geroepen, we hebben strengere wetten nodig. We kunnen niet anders, we moeten wel. En je zou het bijna gaan geloven, net als bij Ahasveros. Met zijn macht ontneemt hij anderen de vrijheid. Zijn feest is een feest waar zijn macht zichtbaar moet worden. Met veel pracht en praal, alles moet kunnen. Al blijft natuurlijk de wil van de koning wet. Anders vlieg je eruit. En ondertussen, zo lezen we op de volgende bladzijde, komt Haman ten tonele, die de Joden als een bedreiging voor zijn macht ziet. En daarom wil hij hen gaan uitroeien. Op het feest van de macht is de angst overal aanwezig. Het feestgedruis overstemt de roep van God om gerechtigheid. In het spel om macht en schoonheid wordt Gods liefde vergeten. Er wordt niet van hem gesproken. Maar gaandeweg komen we op het spoor dat hij verborgen maar toch zeker aanwezig is. En dat er allang een reddingsplan voor zijn volk is ingezet. En de Joodse Esther speelt daar een belangrijke rol in. Ja, Esther woonde tot dan bij Mordechai, haar neef, omdat haar ouders niet meer leven. Mordechai is een achterkleinkind van de generatie ballingen die uit Jeruzalem waren meegenomen. En ten tijde van dit verhaal is dat ongeveer 100 jaar geleden. Mordechai is van hoge kom af. En de twee generaties boven hem, die kregen ook nog een Joodse naam daar in Perzië. Maar zijn vader, Jair, die was al zo ver geseculariseerd dat hij zijn zoon Mordechai noemde. En Mordechai is afgeleid van de stadsgod van Babel, Marduk, de afgod Marduk. Niks vasthouden aan je Joodse wortels dus, maar meegaan met je tijd. En nu hoort Mordechai bij een minderheid. Een groepje mensen met Joodse roots. Mensen die niet meegegaan zijn terug naar Jeruzalem om te helpen met de wederopbouw. Hij lijkt aardig geseculariseerd. Hier in Perzië heeft hij zijn carrière, hier is zijn leven en zijn nichtje laat hij meegaan met de koning. Ook al is een gemengd huwelijk volgens de Joodse leer niet de bedoeling. Je leest nergens wat Mordechai daarvan vindt, alleen dat hij haar aanraadt om haar identiteit te verbergen. Hadassa, zo heette ze. Haar ouders hebben haar dus nog wel een Hebreeuwse, Joodse naam gegeven. Maar die naam mag niet klinken aan het hof. Ze luistert naar de Perzische naam Esther. En dat betekent zoiets als ster, zij die straalt. En dat past bij haar. Maar in het Hebreeuws zou je het woord ook nog anders kunnen uitleggen. En dan betekent het, ik ben verborgen. En dat is wat Mordechai haar op het hart heeft gedrukt. Houd je identiteit verborgen. Vertel niet van welke familie je komt. En als we dan vervolgens lezen welk gevaar er dreigt voor de Joden, dan is dat ook te begrijpen. Dus dan gaat ze als derde, vierde generatie Joodse import zonder ouders met een nieuwe naam en een groot geheim dat je met je meedraagt. Alles wat je aan thuis doet denken heb je achter je gelaten. Er is geen kosher eten, je kan niet bidden, want dat deed je hardop. En dan zijn er nog die verplichte schoonheidsbehandelingen. Om je voor te bereiden op één nachtje met de koning. Zodat hij je een nachtje kan uitproberen. Net als al die meisjes voor je en al die meisjes die nog na je zullen komen. Het zijn allemaal pionnetjes. Die uitgekozen worden door de mannen die daartoe gemachtigd zijn. Jij bent mooi meekomen. En jij ook. Maar nee, jij niet. Want we zoeken iemand die de plaats van Wasti inneemt. Maar dan iemand die wel gehoor geeft aan de grillen van de koning. Al die meisjes worden naar het vrouwenverblijf gebracht, alsof het over dieren gaat. Ze mogen één voor één een nachtje met de koning doorbrengen. En na die tijd komen ze in zijn harem. Want nu ze geen maagd meer zijn, kunnen ze niet meer terug de maatschappij in. Over dominante systemen gesproken. Daar gaat Esther. Een pionnetje, een willoos slachtoffer, een speelbal, zoals haar overgrootouders vroeger uit Jeruzalem werden weggevoerd. Ze hebben maar te lijden wat hen overkomt. Ze moeten zich maar voegen naar de omstandigheden. Althans, zo lijkt het. Maar ondertussen is er een beweging van verzet gaande, waar koningin Wasti al mee begonnen was. Zij weigerde te doen wat haar gevraagd was. En zo bracht zij een offer. Ze zette haar eigen positie op het spel door niet te doen wat de hoogste heerser haar vroeg. En zo offerde zij haar positie. Dapper. In een schaakspel doe je dat soms ook. Dan offer je een schaakstuk om een beweging op gang te krijgen. Een kettingreactie recht op je doel af. En zo zien we in de komende weken bij Esther hoe zij meegaat in die beweging van verzet. Er worden stukken op het bord heen en weer geschoven als bij een schaakspel. Wasti, Ahasveros, Esther, Mordechai, Haman, de kamerdienaars, ze hebben elk hun eigen rol. Ze zetten elk hun eigen stappen. Dat is daar Hegai die Esther een voorkeursbehandeling geeft. Hegai, een uinig, oftewel een man die gecastreerd is, zodat hij, net als vele mannen aan het hof, niet zelf in de verleiding komt om iets met die meisjes te doen. Als bij een schaakspel worden de zetten gepland en worden op het juiste moment de juiste stukken naar voren geschoven, totdat Esther de overkant bereikt en de hoofdband van Wasti krijgt. Zij is de nieuwe koningin en dat is een goede zet, zoals zal blijken in het vervolg. Dan zal het gaan over de rol die Esther speelt in de redding van haar volk en de Jodenhaat die er is. Die thematiek heb ik vandaag nog grotendeels laten liggen, want er zit veel in deze verhalen. Maar in de komende weken zullen we daar nog meer over horen, wanneer de lezing daar meer aanleiding toe geeft. De lezing vandaag laat ons zien hoe God zijn weg gaat, ook al herken je misschien niet dat Hij het is die aan zet is. Als je nog even nadenkt over zo'n schaakspel, dan zie je dat misschien wel voor je. Maar wanneer je in een preek een voorbeeld gebruikt, dan weet je dat elk voorbeeld zijn beperkingen kent. Jezus gebruikte ook voorbeelden. Hij vertelde gelijkenissen en zegt daarmee iets in een bepaalde situatie. Maar er is natuurlijk altijd nog meer over te zeggen. Als we straks de kerk verlaten, dan hoop ik dat dat niet is met de gedachte dat wij niets meer zijn dan stukken op een schaakspel die naar believen heen en weer kunnen worden geschoven. Want wij leven in de vrijheid die God ons geeft. We zijn vrij om te leven zoals Hij dat van ons vraagt. En dat is omdat de grootste meesterzet al gedaan is. Dat was toen God zijn Zoon naar voren schoof, als koning voor alle volken. De koning die door het stof ging en zijn eigen leven offerde. En daardoor is de strijd nu beslist. Jezus is overwinnaar en al wie hem herkent en erkent als Heer en Meester, wie hem erkent mag delen in de winst. We hebben een begin gemaakt met het Bijbelboek Esther. En we zien hoe de thema's van die tijd ook in onze samenleving aan te wijzen zijn. We zien hoe er sprake is van dominante structuren. En we zien hoe ieder mens daar zijn eigen rol in speelt. Hoe ieder mens daar haar eigen keuzes in kan maken. Hoe ieder mens zijn of haar eigen verantwoordelijkheden heeft. En we zien ook hoe God daar dwars doorheen werkt. Het mag ons alert en bewust maken. Welke rol speel ik op mijn eigen plaats? En welke ruimte geef ik God in mijn eigen koninkrijkje? Waar laat ik mij door leiden? Door angst? Of door liefde? Wat verwacht ik van God? Houd ik me aan zijn geboden? Blijf ik in zijn liefde? Amen.
Thank you.
kan denk ik wel even uitleggen wat de kinderen net gingen doen. Want tenminste, ik denk het te weten. Jullie gingen lezen uit de brief van Paulus aan Timotheus. En daarin vertelt Paulus wat ouderlingen en diakenen moeten doen. En nou zie ik dat er ook een paar ouderlingen en diakenen volgens mij een hartje kregen. Heeft dat daarmee te maken? Wat staat erop? Wat staat erop? Nou, wat mooi. Heb uw naaste lief als uzelf. Dank voor uw inzet in de gemeente. Hebben jullie goed gedaan. Goed idee. Nou, laten we daar dan ook voor danken en voor bidden. En ook voor al het andere wat we met ons meedragen. Laten we danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel. Ook wij kennen van die momenten dat het stof is neergedaald en we om ons heen kijken. En ons realiseren waar we staan. En soms hebben we daar zelf dan de hand in gehad, maar al te vaak overkomen dingen ons. Komen verschillende omstandigheden samen terwijl we heel andere plannen maakten. En weten we niet hoe het verder moet. En dan leert u ons dat er toch altijd weer een weg is. Altijd, omdat u er bent. U bent erbij. En ook al begrijpen we misschien niet hoe, u blijft met ons bezig, genadig en liefdevol. Dwars door nood en dood trekt u met ons mee. Hemelse Vader, wat een genade. Dank u wel dat u zo onze God bent. Het is ook zo anders dan wat we aan aardse heersers om ons heen zien. Dank u wel dat we bij u mogen zien hoe het anders kan. En dat we mogen vasthouden aan uw belofte dat het anders wordt. Laat ons daarin meehelpen. Wij bidden u, help ons om in verzet te komen tegen alles wat mensen vastzet. Structuren en regels die we elkaar en anderen opleggen. Verhoudingen die voor niemand goed zijn. We maken ons er zelf ook schuldig aan. Thuis, op het werk, in de kerk of in andere contacten. En daarom bidden wij u, help ons om niemand anders de eer te geven dan u. Dat we u koning en heer laten zijn in ons leven. Dat uw liefdesgebod ons leidt. Help ons om u te erkennen en ook te herkennen in ons leven. Want ook al lijkt het vaak alsof u er niet bent, als we eerlijk zijn, dan geven wij u niet de ruimte, niet de aandacht die u vraagt. Uw roep om gerechtigheid vindt bij ons amper gehoor. Wilt u ons vergeven, dat we ons zo makkelijk laten afleiden van uw weg? Trek ons naar u toe en houd ons vast in uw grote liefde. En wij bidden u. Voor ons eigen land. Het kan toch niet zo zijn dat het strafbaar wordt om ons te houden aan uw geboden. Het kan toch niet zo zijn dat het strafbaar wordt om onze kwetsbaarste naasten te helpen. Laat niet de angst dit land regeren, maar de liefde, uw liefde die bevrijdt en redt. Wij bidden u ook voor allen die zich waar ook ter wereld uitspreken, tegen structuren die mensen vastzetten. Dat zij niet ophouden, maar vasthoudend blijven, daar waar muren afgebroken moeten worden. En we danken u ook voor al die plaatsen waar dat al gebeurt. We danken u voor de kerk, als een oefenplaats om zo met elkaar om te gaan, zoals u dat vraagt. En ook daar is het niet makkelijk, maar we danken u dat u onszelf daarbij wilt helpen. We danken u voor ambtsdragers, ouderlingen en diakenen die daarin vertrouwen op u en de gemeente daarin voorgaan. We danken u dat we dat zo met heel de gemeente mogen doen. Dat we elkaar steeds weer mogen wijzen op u. Op uw belofte, uw genade, uw liefde. Dat we met alles bij u mogen komen. En zo komen we ook bij u met het verdriet en de zorgen om wat we in de wereld zien gebeuren. Hoe mensen geliefden verloren aan ongelukken, aan natuurgeweld, aan de oorlogen die maar voortduren. Ontferm u, Heer, en geef toch vrede zoals alleen u dat kunt doen. Met de zorgen om de wereld komen we bij u, maar ook met dat wat er in ons eigen huis speelt. U kent ons. Met verdriet om wie we missen. Met de angst voor uitslagen waar we op wachten. De spanning van behandelingen en het wachten daarop. Sterk ons allen door uw kracht bij dat wat ons te doen staat. Maak ons tot mensen die in alles met elkaar meeleven, zodat we samen leven tot uw eer. Zegen ons zo en hoor ons bidden. En in de stilte noemen wij u wat nog niet gezegd is. Hoor ons zo bidden, God, ook als we samen bidden, zoals Jezus ons leerde. Onze Vader, hemelzijd, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En als dan ook de kinderen van de oppas terug zijn, dan zingen we als slotlied lied 904. Beveel gerust uw wegen. Lied 904, de verzen 1, 4 en 5. Straks als slotlied na de collecte. En zo, in vertrouwen op Gods belofte, mogen we gaan van hier. Ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen, om daarmee voor elkaar en anderen tot zegen te mogen zijn. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
Naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk. Voorganger was dominee De Vries.
Tot slot in deze uitzending kunt u luisteren naar het meisjeskoor Shalom te Elburg. Zij zingt Vrede zij u.
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze morgenuitzending. Vanmiddag is er geen dienst in Adventskerk. En we ontmoeten u dan ook graag volgende week weer in onze uitzending die zal beginnen om 9 uur. Voor nu wensen we een goede zondag en voor straks een smakelijk eten. Dit was een uitzending van Studio Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn.